Ik weet niet of jullie het net al op de beamer gezien hebben bij de mededelingen, maar het thema voor deze morgen is eensgezindheid. En nou is dat natuurlijk een spannend onderwerp. En dat wil niet zeggen van, oh help, je ziet dan allerlei oneenigheid of zo. Zo bedoelen we dat niet. Hè? Maar het is goed om te kijken van, wat zegt het woord eigenlijk over eensgezindheid. En ik ben daar al eens een poosje mee bezig geweest. Dus ik ga er een paar dingen over zeggen, maar eigenlijk wil ik eerst van jullie eens horen, van als je dat woord eensgezindheid hoort, wat roept dat bij je op? Waar denk je dan aan? Dat je ergens hetzelfde over denkt? Samen? Wat zeg je? Discipelschap? Wat je uitdraagt, waar je voor staat, ja? Oké. Samen naar één doel gaan, ja? Nou, zo horen we al een paar mooie beschrijvingen, zeg maar, van eensgezindheid. Wat is dat nou? Nou, we hebben een woordenboek, hè, dus daar ben ik ook een beetje in aan het zoeken gegaan. En ik kwam woorden tegen als eendracht, samenwerking, samenleving, door geen geschillen of meningsverschillen gestoord, zonder geschillen, samenwerkend of samenlevend. Nou, een aantal hele mooie omschrijvingen, en dat geeft al aan, dat ene woord, dat heeft heel veel in zich. En in het Grieks is dat ook zo, want in het Nederlands hebben we dan eensgezindheid, en dat is het dan. Maar in het Grieks zijn er allerlei verschillende woorden voor, die op een bepaalde manier omschreven en beschreven worden weer in het woord. Nou, daar gaan we niet allemaal naar kijken. Er zijn er een stuk of 4, 5. Dat is wel goed om te weten. Want als je naar de Bijbel kijkt en je gaat kijken van, oké, ik ga overal opzoeken van waar eensgezindheid of eensgezind staat, dan heb ik al die plekken wel te pakken waar het erover gaat. Nee, er zijn nog veel meer plekken, omdat het dan net even anders vertaald wordt in een bepaalde beschrijving, zeg maar. Dus er staat veel meer in dan dat we zo op het eerste oog zouden gaan ontdekken. Maar toen ik daarmee bezig was, viel me wel een paar dingen op. Want dan ga ik kijken handelingen, daar begint de gemeente. Hè, handelingen 1, handelingen 2, dan zien we de gemeente ontstaan. En daar zien we ook op verschillende manieren, zien we daar eensgezindheid genoemd worden. Eenparig. Een aantal van dat soort woorden worden ervoor gebruikt. En wat gebeurt daar? Dan zie je dat het een soort van zelfsprekendheid is, dat er eensgezindheid is. Geen enkele vraag erover. Het is er gewoon. En als je dan handelingen door gaat lezen, dan kom je op een bepaald punt, dat begint dan zo ergens rond hoofdstuk 12, 13, 14, dan begin je te ontdekken van, wacht even, de tendens gaat een beetje veranderen. En dat zie je eigenlijk het meest duidelijke terug in de brieven van Paulus. De brieven van Paulus, die moet je chronologisch zeg maar een beetje gaan plaatsen, zo ongeveer vanaf hoofdstuk 13, 14 in handelingen. Vanaf die periode gaat Paulus ook zijn brieven schrijven. En die horen daar dus ergens tussen handelingen in. En wat zien we daar bij de brieven van Paulus gebeuren? Dan zien we meer een oproep om eensgezind te zijn, dan dat er een vanzelfsprekendheid is dat het er is. Er is een bepaalde omslag gebeurd er. En dat kan allerlei oorzaken gehad hebben. Ik denk dat een van de oorzaken ook is, want dat gebeurde ook in handelingen vanaf 12, 13, dat de eerste heidenen tot geloof kwamen. He, dus je krijgt andere mensen erbij. In eerste instantie was de gemeente echt Joods. En daarna werd die gemengd, zeg maar. En de Joden probeerden dan weer hun wil op te leggen bij de heidenen die tot geloof kwamen. En de heidenen wilden dan niet. En nou ja, zo ontstond een beetje dat Paulus moest gaan oproepen om eensgezind te blijven. En dat vond ik wel een verrassende ontdekking eigenlijk, dat zo werkte. En bij Petrus zie je dat ook weer terug in zijn brieven. He, dus blijkbaar was er begin van de gemeente het meer vanzelfsprekend dat er eensgezindheid was, en later moest dat in herinnering gebracht worden omdat er allerlei oneenigheid aan het ontstaan was. Een van de brieven waar Paulus er heel veel over schrijft en heel veel over zegt, is Filippenzen. En dat is een mooie brief. Die moet je voor jezelf maar eens helemaal doorlezen, zodat je de hele context te pakken hebt. Maar In deze gemeente, die op een goede manier begonnen was, was door de jaren heen iets van oneenigheid binnengeslopen. Over allerlei onderwerpen die te maken hadden met geloof. De gemeente was de eerste gemeente die Paulus heeft gesticht in Macedonië in 51, het jaar 51. En je kunt daarover lezen vanaf Handelingen 16, vers 12, zeg maar. Mag je ook thuis doen. En dan 11 jaar later, dus die gemeente bestond al 11 jaar. 11 jaar later schrijft hij de brief aan de Filippenzen. En die schreef hij vanuit Rome. Hij had blijkbaar allerlei signalen gehoord van, wacht even, het gaat daar niet goed. Ik ga er een brief over schrijven en die ga ik die kant op sturen. En dan moeten ze daar maar eens even goed naar luisteren. Nou, in deze brief haalt hij de dingen aan die goed gaan. Hè, want als je het hoofdstuk 1 lezen, dan is hij heel positief over die gemeente. Hè, van, wauw, wat ik allemaal gezien en gehoord heb van jullie. Hè, goed bezig, ga zo door. Maar, er zijn een paar dingen, daar wil ik toch eventjes bij stilstaan, zegt hij. En dat gaan we eerst maar eens even een paar versen lezen. En dat doen we, Filippenzen 2, vanaf vers 1. Filippenzen 2, vanaf vers 1. En dan schrijft Paulus het volgende. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de ander voortreffelijk achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zich ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Nou, prachtig stukje waar heel veel gezegd wordt over eensgezindheid. Het woord komt letterlijk in het Nederlands maar een paar keer voor, maar heel veel omschrijvingen hebben in het Grieks gewoon of hetzelfde woord of dat woord wat daarin mee in verband staat. We gaan er gewoon maar eens eventjes naar kijken. Paulus pakt hier terug, als we kijken naar die eerste verse, pakt terug op Filippenzen 1 vers 27, waar hij het al een keer genoemd heeft, waar hij al een keer wijst op de eensgezindheid dat die nodig is om staande te blijven in de strijd, geestelijke strijd. De dingen die vanuit de wereld op ons afkomen. Als we kijken naar de wereld van vandaag, heftig. Er komt heel veel op ons af. Eensgezindheid, één zijn in hem, hebben we nodig om staande te kunnen blijven in al die gebeurtenissen. En dat was daar ook. En dan zegt hij van, weet je, als ik naar jullie kijk, hij begint dus in dat hoofdstuk 2 ook weer heel positief, als ik naar jullie kijk, dan zie ik dat het troost is, dat jullie elkaar kunnen bemoedigen, vermanen en zorgen, enzovoorts, enzovoorts. Dus als dat er is, dan kun je ook eensgezind zijn. Dan is dat helemaal niet moeilijk. Want alle facetten die daarvoor nodig zijn, die zijn er. Hij legt dat even gewoon voor ze neer. Van, je hoeft niet ineens nieuwe dingen te gaan verzinnen of zo. Het is er gewoon. Dus ga daarmee door. Ga daarmee aan de slag. En op basis daarvan kun je eensgezind zijn. Maar toch klinkt die oproep in vers 2 van Paulus om eensgezind te zijn. Blijkbaar was er toch iets aan de hand daar. En dat zegt hij ook. Als we kijken naar vers 4, of vers 3 eigenlijk al. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk. De mensen waren op zichzelf gericht. Het staat er hier redelijk vriendelijk, maar als we kijken naar de grondtekst, dan staat er eigenlijk van, wees nou niet zo egoïstisch en wees nou niet zo arrogant. Nou, dat is duidelijke taal, dacht ik. En dat zegt Paulus tegen de gemeenteleden. Waarom? Omdat ze gericht waren op zichzelf. Ze waren bezig met eigen dingen. En hij roept eigenlijk op van, tuurlijk, je mag kijken naar je eigen dingen, je mag kijken naar je eigen leven, maar niet zodanig dat je de ander daarmee niet ziet. Dat je de ander daarmee geen aandacht geeft. Want dan ben je dus egoïstisch bezig. Dan ben je alleen maar op jezelf gericht. En is dat eenheid? Is dat eensgezindheid? Nee. Dat is ik en de rest kan stikken. Even heel plat gezegd. En Paulus zegt van, dat moet niet gebeuren. Dat mag niet gebeuren. En hij zegt ook niet van, dat het een tijdelijk iets is. Hè? Van nou, zorg even dat er één keer die knop omgaat en dan is het voor elkaar. Nee, als je kijkt weer naar hoe Paulus dat heeft geschreven, dan zit er iets in van, een blijvende houding. Het is een blijvende houding waar je continu mee bezig moet zijn, samen met God natuurlijk, hè, want je bent vol van Gods geest, samen met God, om aan die eensgezindheid te werken. Het is niet zo van, nou, we spreken met elkaar af, vanaf nu zijn we eensgezind, klaar, we hoeven er niet meer over na te denken, want we zijn eensgezind. Nee, zo werkt dat niet. Helaas. We hebben allemaal onze hebbelijkheden, onhebbelijkheden. We zijn allemaal verschillende mensen. Dus voordat we misschien de deur uitlopen, dan hebben we misschien al dingetjes dat we zeggen van, nou, helemaal eensgezind zijn we niet. Dat wil niet zeggen dat we een eenheidsworst moeten zijn. Hè? Er werd ergens gezegd van, hè, hetzelfde denken, ja, hetzelfde denken over Jezus. Maar we mogen met elkaar ons geloof op een persoonlijke manier beleven. Dus het is geen eenheidsworst, maar wel eenheid. Eenheidsworst is als we allemaal... He, communisme bijvoorbeeld. Allemaal, iedereen moest zo denken en anders niet. En als je er buiten ging, dan ging je gewoon een strafkamp. Punt. Nou, dat gaan wij niet doen. He, dus daarin is dat stukje vrijheid. Maar wel eensgezindheid. En als we dan kijken naar wat Paulus daarbij gaat gebruiken, vanaf vers 5, Dat is heel mooi. Dat wist ik eigenlijk zelf ook niet. Maar ja, als je een beetje mee bezig gaat, dan kom je dat tot ontdekking. En dan het eerste wat hij zegt is natuurlijk vers 5. Hè, van laat daarom, belangrijk, laat daarom, om al datgene wat hij daarvoor al geschreven heeft, laat daarom die gezindheid in u zijn, niet omdat je zelf zo goed bent, maar die in Christus Jezus is. En dan gaat hij uitleggen wat Jezus heeft laten zien daarin, wat Jezus heeft getoond daarin. En het mooie is, vers 6 tot en met 11, dat is een lied. Dat werd in die tijd, in die vroege gemeentes, in de Hebreeuws en Aramees sprekende gemeentes, werd dit gezongen als lied. En Paulus gebruikt dat lied om uit te leggen wat Jezus allemaal voor ons heeft gedaan. En dacht ik van, wauw, er staat zomaar een lied in Filippenzen. Wist ik niet. Jullie waarschijnlijk ook niet. Ik heb geen idee welke melodie erop zat en ik heb geen idee hoe je dat dan zou moeten gaan zingen. Maar als je dat gaat doorlezen, dat hebben we net natuurlijk gedaan, maar als je dat gaat doorlezen, het zijn natuurlijk prachtige woorden die uiting geven aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. En het eerste stukje, vers 6 tot en met 8, dat gaat over de vrijwillige zelfvernedering die Jezus heeft laten zien. Hè? Paulus zegt van, nou ja, weet je, Jezus was in de gestalte van God, hij was God. Hij had ook kunnen zeggen van, ja, weet je, ik doe het niet. Ik blijf lekker God zijn. Maar hij heeft zichzelf vernederd. Hij is naar ons toegekomen als mens. En dan niet zomaar met een soort van plaatje over hem heen, van nou, zo zie ik er ongeveer uit als een mens. Nee, hij was mens. Hij wilde één van ons zijn, om op die manier de weg te openen naar de Vader. De weg die uiteindelijk naar het kruis leidde voor hem. Hij heeft zichzelf helemaal ontledigd, zegt Paulus. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen, een dienaar. Nou, en als we even terugdenken, hè, bij het avondmaal, daar ging Jezus zelf zo ver dat hij op zijn knieën ging om de voeten te wassen van zijn discipelen. Nou, dat is nederigheid. De grote, almachtige God die op zijn knieën gaat en de voeten van de discipelen gaat wassen. Wij halen onze neus daar nog wel eens voor op. En zeggen tegen de ander van, joh, het wordt niet eens tijd dat je je voeten gaat wassen. Maar Jezus ging het zelf doen. En dan denk ik van, oké, dat is iets laten zien van de intentie die hij had. En dat die gehoorzaamheid bij Jezus doorging tot de kruisdood. Nou, prachtig om dat te lezen en om te beseffen van wat hij voor ons heeft gedaan. Nog even terug naar vers 5, wat er staat van laat daarom, dat slaat ook een beetje op dat volgende. Paulus zegt dus eigenlijk, zo dus. Zoals Jezus heeft gedaan, zo moeten jullie ook doen. En dan denken wij al heel gauw van, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Nee, vanuit jezelf kan je dat niet. Maar we weten dat we Gods geest hebben ontvangen. En samen met Gods geest zijn we in staat om op deze manier te leven. Nou, en dan gaat Paulus verder. Hij gaat verder, dat lied heeft hij opgeschreven. Dus hij gaat verder met dat lied vanaf vers 9. En dat is eigenlijk het stukje, vers 9 tot en met 11. Daarin laat God zijn reactie zien op wat Jezus heeft gedaan. En dat is heel mooi. Het eerste wat we lezen is dat God de Vader Jezus heeft verhoogd. En hebben zoiets van, ja, verhoogd, wat houdt dat in? Eén woordje. Nou, er zit een hele brede betekenis in, want het is eigenlijk een samenvatting van de opstanding, de hemelvaart, en het zitten aan de rechterhand van God. Dat zit allemaal in dat woordje verhoogd. Dat is wat God de Vader met Jezus heeft gedaan. Hij heeft hem levend gemaakt, hij heeft hem opgenomen in de hemel, en heeft hem een plek gegeven aan de rechterkant, voor jullie die kant, de rechterkant van de Vader. Nou, prachtig om op die manier te zien dat ook in woorden soms een hele mooie betekenis zit. En omdat hij zich vernederd heeft, Jezus heeft zich vernederd, heeft hij hem een naam gegeven. God de Vader heeft Jezus een naam gegeven. Niet alleen maar zomaar van, nou, Jezus, Immanuel, al die woorden kennen we wel. Maar meer nog, want een naam heeft in die cultuur, in die tijd, heeft alles te maken met identiteit. Met wie je bent, wie je voorstelt. Als wij onze kinderen een naam hebben, we hebben de jongste Teller in het midden, die hebben hem de naam Timo gegeven. Ik weet even niet wat de betekenis is, maar soms denken we niet eens na over de betekenis van een naam. We geven iemand gewoon een naam. Maar op het moment dat iemand een naam krijgt, zit dat vast aan zijn of haar identiteit. Als wij zeggen Timo, dan weet je, ik weet wie Timo is. Dat is nu nog ongeveer zo'n klein ventje, dat wordt later wel wat groter. En dat geldt voor jullie zelf ook. Jouw naam zegt iets over jou. En zo is dat met de naam die God heeft gegeven aan Jezus ook. Want in die naam zit dus identiteit, persoonlijkheid, status, gezag. Maar meer nog, het woord Heer, Kyrios in het Grieks. En daar waar in het Grieks Kyrios staat, dat is eigenlijk vanuit de vertaling, de Griekse vertaling van het Oude Testament. En als we teruggaan naar het Hebreeuws, dan staat daar weer Yahweh. De naam van God. Wat wij heel vaak dan wel eens zien staan of schrijven, J-H-W-H. De naam die de Joden niet uitspreken, omdat ze niet weten precies hoe ze het moeten uitspreken. Die naam krijgt Jezus. Gaaf. Hij krijgt de naam van God. Hij is God. En dan naam boven alle naam. Dus het is niet zomaar een naam. Nee, met die naam staat hij boven alles. En dan wordt er in dat lied wat Paulus gebruikt, van alles en nog wat, wordt er genoemd. Vers 10, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, engelen, machten en krachten die daarboven ergens allemaal in de hemelse gewesten zijn, die gaan buigen. Die gaan allemaal buigen, of ze willen of niet. Engelen zullen wel willen, de machten en krachten waarschijnlijk niet, maar ze zullen buigen. Dat staat hier. En die op de aarde, wij, mensen, de schepping, alles zal buigen voor Jezus. En die onder de aarde zijn, het dodenrijk, de doden. Iedereen en alles zal buigen voor Jezus Christus, de Messias, de levende God. En dan denk ik van, wauw, wat een geweldige beschrijving geeft Paulus daar met dat lied over wie Jezus is en wat hij allemaal heeft gedaan. En dan gaat hij verder in vers 11, en dat elke tong, dus niemand uitgezonderd, elke tong zou belijden, en of ze het nou geloven of niet, dat staat er even los van, maar elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Het heeft dus een gigantische uitwerking. En waarom zegt Paulus dit allemaal? Omdat het te maken heeft met die eensgezindheid. Want als we en daar ga ik mee afsluiten. Als we kijken naar Johannes 17, waarschijnlijk een bekend gedeelte, dat is het gebed wat de Heer Jezus heeft gebeden. En in dat gebed zien we keer op keer terugkomen dat Jezus bidt voor eenheid. Jezus weet alles. Hij is God. Dus hij wist wat er zou komen. Hij wist dat er oneenigheid zou komen. En dan bidt hij voor eenheid. En dan bidt hij niet zomaar voor eenheid, maar dan kijken we even naar, even kijken, wat heb ik staan? Vers 20 tot en met 23, Johannes 17, vers 20 tot 23. En dan zegt Jezus het volgende, en ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zijn, één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen, u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Weet je, in Filippi, daar was dus die oneenigheid. En wat was de oorzaak, of het gevolg van de oneenigheid? Het gevolg was dat er een stagnatie was van het uitdragen van het evangelie, het uitdragen van het goede nieuws van Jezus. Daar kwam men niet meer aan toe, omdat men bezig was met die oneenigheid enzovoorts. En wat lezen we hier? Jezus bidt hier dat we één zullen zijn zoals de Vader en de Zoon één zijn. God is de drie eenheid, hè? Vader, Zoon en Geest. Wij proberen dat wel eens uit elkaar te halen, van hoe zit het nou? Maar het is niet uit elkaar te halen, want hij is één. En Jezus bidt dat wij net zo één zullen zijn. Dus dat we eigenlijk niet uit elkaar te halen zijn. Nou, dat is een mooie eenheid. En wat is dan het gevolg? Het gevolg is dat de mensen eromheen zullen zien wie God is. Begin te pakken, te beseffen wat eensgezindheid betekent. Eensgezindheid betekent dat we iets laten zien aan de wereld en dat de wereld zegt van, wauw, wat een God hebben zij. Ze zeggen niks over ons, maar ze zeggen iets over God. Want dat staat hier, hè? Johannes. Opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en een lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. De wereld gaat het erkennen. En daarom is het belangrijk dat wij, en nogmaals, ik zeg niet dat wij oneenigheid hebben of wat ook, daar gaat het even niet om, maar gewoon even het besef hebben van hoe belangrijk eensgezindheid is. Juist in deze tijd. In deze tijd waar zo ontzettend... Juist in deze tijd... Waar het zo ontzettend onrustig is. Waar zo ontzettend veel gebeurt. We zijn wel heel gauw geneigd om alle kanten heen te vliegen. Als ik wel eens op Facebook kijk, hè, van hoe er gesproken wordt over vluchtelingen. Ook door christenen. En nogmaals, ik vind het lastig hoor. Ik vind het zelf ook een lastige. Ik heb geen antwoorden. En ik denk dat we geen van alle antwoorden hebben. Maar als ik zie hoe broeders en zusters soms schrijven over vluchtelingen. Dan denk ik van man. Dat is geen eensgezindheid. En dan denk ik van, wat voor beeld laten we daarmee zien aan de wereld om ons heen? Dan gaat de wereld niet alleen op ons spugen, maar de wereld gaat ook op God spugen. Daarom is het zo belangrijk dat we met elkaar dicht bij het woord blijven, dicht bij Jezus blijven. Want ik ben ervan overtuigd dat we daarmee tot ontdekking kunnen komen van welke weg we in welke situatie dan ook moeten gaan. Alleen hij weet dat. Juist omdat hij er zelf voor gebeden heeft. Nou, laten we dat meenemen, laten we dat vasthouden, zeg maar, om op die manier te kijken van hoe gaan we om met allerlei dingen die op ons afkomen. En laten we beseffen dat we met de eensgezindheid die we met elkaar hebben, dat wij iets aan de wereld laten zien. Niet hoe goed wij zijn, maar hoe goed God is. Want daar gaat het om. Het gaat niet om ons. Het gaat om hem. Het gaat om hem. En er zijn nog heel veel mensen die hem zouden willen leren kennen, als ze maar weten wie hij is. En daar passen wij weer in het plaatje. Nou, laten we een moment stil zijn om dit gewoon maar eens even een beetje tot ons door te laten dringen. Over na te denken. Misschien wil je in je hart iets zeggen tegen God. Voel je vrij om dat gewoon in je hart te doen. Dus zacht voor jezelf. Dan nemen we gewoon even de tijd om daar mee bezig te zijn. Vader, als we zo nadenken over deze dingen, nadenken wat u in uw woord hebt laten opschrijven, Heer, dan bid ik dat we dit mee mogen nemen, gewoon als een persoonlijke les, om samen met u te ontdekken hoe we als gemeente die eensgezindheid kunnen uitstralen naar buiten toe. En dat daarmee iets van u zichtbaar wordt. En dat de wereld zal gaan zeggen, de wereld om ons heen, de mensen in deze stad, in Tiel, zullen gaan zeggen van, hey, die God van dat groepje daar, oh, dat is een geweldig iemand, daar wil ik meer van weten. Vader, dank u wel dat u dat op de een of andere manier zo bewerkt hebt. En hoe dat dan werkt, Heer, dat weet ik ook niet. Daar kunnen we met ons verstand ook nauwelijks bij. Maar blijkbaar werkt het zo, Heer, want anders had u dat niet zo hebben laten opschrijven. Dank u, Heer, voor... voor die geweldige mogelijkheid die we hebben. Dank u dat u uw zoon hebt gegeven. En dank u, Heer Jezus, voor wat u voor ons hebt overgehad. Dat prachtige lied wat we gelezen hebben in Filippenzen. In Filippenzen 2. Zo mooi omschreven. Hoe u gewoon alles hebt overgehad voor ons. En dat effect heeft op elk facet van de schepping. Boven, hier en beneden. En dat elke knie zal buigen. En elke tong zal belijden. Dat u Heer bent. Dat u Yahweh bent. De Messias. De enige en waarachtige God. Geloofd en geprezen zij u daarvoor. En ik bid Heer dat we de kansen die we krijgen in onze eigen omgeving, in onze eigen straat, familie, vrienden, in deze stad, dat we die kansen pakken. Benutten om iets van u te laten zien en waar nodig ook uit te leggen, te vertellen. Ik bid, Vader, voor onze vervolgde broeders en zusters die op zoveel plaatsen in deze wereld hun geloof proberen te belijden, maar dat in het geheim moeten doen. En zelfs zo dat ze de kans lopen om vermoord te worden, simpelweg omdat ze misschien een liedje zingen over u of iets zeggen over u. Of dat ze een Bijbel in huis hebben. Heer, dat kunnen we ons totaal niet voorstellen. Maar ik bid, Heer, uw bescherming en uw zegen voor hen. En dat bidden we ook voor Israël, voor uw volk. Een volk wat steeds meer weer onder druk komt te staan. Hier in het nieuws lezen we het al niet meer, Vader, maar bijna dagelijks zijn er aanvallen. Bijna dagelijks vallen er raketten. Heren, we gaan er gewoon aan voorbij. Maar het is uw volk. En we geloven, Heer, en we bidden ook voor dat volk, dat u doorgaat met hen. Dat er een geestelijke opwekking komt. En dat ze zullen gaan zien en ontdekken dat Jezus hun Messias is. Yeshua. Waar ze al zo lang op wachten. Vader, we bidden voor ons als gemeente. Ik heb het al begin genoemd, Heer. We zitten allemaal hier met onze ideeën, met onze vragen, moeites, zorgen, pijn, verdriet. Heer, u weet wat we nodig hebben. U weet waar genezing nodig is. U weet waar bevrijding nodig is. U weet waar herstel en troost nodig is. Heer, wij weten dat soms niet eens, omdat we dat niet kunnen zien en kunnen proeven aan de buitenkant. Maar u weet het allemaal. En ik bid, Vader, dat u tot uw doel komt met een ieder van ons. En daarin wil ik toch speciaal ook bidden voor Amel, Vader. Heer, het is, als ik het goed begrepen heb, gaat het nog niet zo goed met haar. Maar Heer, we zijn dankbaar en blij dat ze hier is. Dat ze mag proeven, gewoon, hoe wij hier met z'n allen rondom haar heen staan. En Vader, ik bid dat u ook met haar tot uw doel komt. En ik bid, Vader, dat datgene wat haar vasthoudt en wat gewoon niet mag, Heer, dat dat loslaat. Heer, en dat ze gewoon weer lekker tot bloei mag komen. Vrolijk mag zijn. Mag genieten. Gewoon van de muziek, van de aandacht en alles wat we met haar kunnen doen. Vader, dank u wel dat we zo ook heel specifiek voor mensen mogen bidden. Ik bid ook voor Harm Bos. Ik weet even niet hoe het met Harm is. Weet jij dat, Harry? Nee. Maar Heer, het gaat goed? Oké, okay, het gaat goed. Heer, daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar het zijn mensen in de ouderdom ook. En ouderdom met gebreken. En we bidden, Vader, dat u ook bij hen bent. Dat u hen zegent, hen nieuwe kracht geeft. Helpen ook in beslissingen die genomen moeten worden over eventuele operaties of wat ook. Heer, help hen en zegen hen. Heer, en zo bidden wij ook voor al die vluchtelingen die dit land binnenkomen. Ontzettend veel mensen in nood uit een gebied komen waar het vele malen slechter is als hier. En tegelijkertijd, Heer, is dat bij ons moeilijk, lastig. Misschien zijn we zelfs bang. Als we kijken naar wat er in Parijs gebeurd is. Heer, deze mensen zijn ook allemaal meegekomen met die hele stroom van vluchtelingen. Maar Vader, geef alstublieft dat wij door uw ogen heen naar mensen blijven kijken. Vader, zo danken we u en loven we u en prijzen we u. In de machtige naam van Jezus. Amen.